Verlies jij medewerkers? Zonde van je tijd en geld. Geef nieuwe medewerkers een geweldige en productieve start met het onboardingplatform van Epicle.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Bedrijven verzamelen steeds meer data. En ze hebben ook steeds vaker data nodig om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat betekent ook dat data steeds meer gedeeld moet gaan worden tussen bedrijven. Maar dat kan niet zomaar.
Eerst moet je weten, als persoonsgegevens zijn, heb ik überhaupt een grondslag om dat te doen? Dus mag het van de AVG?
Als het antwoord daarop ja is, dan nog mogen persoonsgegevens niet klakkeloos naar een andere partij worden verstuurd. Maar daarvoor is een oplossing. Multiparty computation. Een manier waardoor ziekenhuizen, banken en overheden hun data kunnen delen met andere partijen, zonder dat direct alle gegevens zichtbaar zijn voor die andere partijen.
Het is wel een techniek die nog steeds duurder is dan gewone data-analyses. We zitten echt nog wel in een vroege fase waarbij we samen met de klant kijken, oké, wat wil je precies?
Het lijkt logisch dat deze techniek steeds vaker gebruikt gaat worden, ook in het bedrijfsleven. Daar komt alleen wel een knap staaltje encryptie bij kijken.
Dus je ziet de data niet, maar je kan er toch mee rekenen. Dat is eigenlijk heel erg gek, maar het mooie van die cryptografie is dat dus wel mogelijk is.
Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Thomas Attema is onderzoeker bij TNO en expert op het gebied van cryptografische technologie. Hij legt uit wat multiparty computation is.
Ja, ik zeg altijd dat het is een verzameling van cryptografische technieken die partijen in staat stellen om gezamenlijk data-analyses te doen zonder dat ze die data prijs hoeven te geven of uit hoeven te wisselen.
Ja, dus het is één grote bak met data waar iedereen in kan vissen, maar waarin niet iedereen alles kan zien, zeker niet van de anderen.
Het is eigenlijk een bak aan vercijferde, versleutelde data waar je in kan vissen, waar je berekeningen mee kan doen, analyses op kan uitvoeren. En het enige wat je eruit kan halen is de uitkomst van die analyse.
Oké, hoe werkt dat?
Er zijn verschillende manieren om dat te realiseren. Daarvoor gebruik je weer andere cryptografische primitieven. Voorbeeld daarvan is homomorfe encryptie. Dus homomorfe encryptie is een manier om data te versleutelen op zo'n manier dat het dus vercijferd is. Je kan er geen informatie meer uithalen als je niet die geheime sleutel hebt.
Zijn het ook echt cijfers? Kunnen we het dan zo zien?
Ik denk dat het beter is om ernaar te kijken in de vorm van bitjes. Dus nulletjes en eentjes. Ja, dus dat zijn ook cijfers. Mm-hmm. Maar.
Oké, en dan?
En dan, die homomorfe encryptie heeft een hele speciale eigenschap. En dat is namelijk dat je berekeningen kan doen op de versleuteling, op die cijferteksten. Dus je ziet de data niet, maar je kan er toch mee rekenen.
Ja.
Dat is eigenlijk heel erg gek, maar het mooie van die cryptografie is dat dat dus wel mogelijk is.
Ja, want het is dus ook compleet cryptografische technologie, hè, wat hierop losgelaten wordt.
Ja, zeker.
Ja. En als we het even concreet maken naar een voorbeeld. Welke partijen willen data met elkaar delen, maar mogen niet alles met elkaar delen, hè, wat ze eigenlijk zouden willen?
Nou, een heel erg actueel voorbeeld waar we recent ook hard aan gewerkt hebben is eigenlijk een samenwerking tussen de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, en de UWV. Mm-hmm. En het probleem waar we daar tegenaan lopen is dat er veel ouderen zijn die recht hebben op een aanvulling van hun AOW-uitkering, omdat ze anders onder de armoedegrens terechtkomen,
ja,
maar dat niet weten.
Die dus dat nooit aangevraagd hebben.
Die hebben dat nog nooit aangevraagd. En die leven dus eigenlijk zonder dat het nodig is onder de armoedegrens.
Mm-hmm.
En de SVB, wat die eigenlijk wil doen, is die wil die partij of die personen wil die benaderen. Zodat ze die aanvraag kunnen doen en boven de armoedegrens uitkomen. Maar de SVB heeft niet de data om dat te doen. Want die weet namelijk niet wat de inkomens zijn van de ouderen in Nederland.
En dat weet het UWV.
De UWV weet dat wel. Dus wat je eigenlijk wil, is je wil dat de SVB een analyse kan doen, een berekening op de data van het UWV. Zodat ze die personen, die ouderen, kunnen benaderen.
Oké, dit klinkt eigenlijk heel ingewikkeld voor iets wat in theorie heel simpel is. Want het is namelijk, wij willen jullie geld geven. Dus ik heb de data van het UWV nodig. Het is letterlijk voor een goed doel. Nou komen we natuurlijk meteen het juridische. Maar waarom kan een UWV dan niet gewoon de namen doorgeven van de mensen om wie het gaat?
De probleem is dat het SVB dus nog niet weet wie die namen zijn. Dus die weet niet welke personen recht hebben op zo'n uitkering.
Nee, ze weet alleen dat ze te weinig uitkeren. Ze hebben veel te veel geld op de plank liggen.
Ja, dus de schattingen die nu gemaakt worden, is dat eigenlijk 30-50% van de personen die recht hebben op zo'n aanvullende uitkering, die uitkering niet ontvangen.
Nee.
Dus wat er zou kunnen gebeuren is inderdaad dat het SVB gewoon alle data van de UWV krijgt.
Ja.
En dan die analyses gaat doen en die uitkeringen gaat mm-hmm. uitkeren. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Maar dat is buitenproportioneel. Want dat betekent namelijk dat de SVB namelijk ook de inkomensgegevens te zien krijgt van al die ouderen die helemaal geen recht hebben op die aanvullende uitkering.
Ja, ja.
Dus,
en dat mag weer niet volgens de AVG.
Exact.
Als privacywetgeving.
Ja. Ja, dus dan moet de SVB namelijk inzicht krijgen in veel te veel data. Veel meer data dan nodig is voor het doel wat ze nastreven.
Mm-hmm.
Dus daar lopen we eigenlijk tegen een soort van tegenstrijdigheid aan, een probleem. We hebben een goed doel, een gezamenlijk doel. We willen namelijk die ouderen benaderen. Maar vanwege privacywetgeving, proportionaliteit, mag die analyse niet zomaar uitgevoerd worden.
Nee, en dat zou dus wel kunnen met multiparty computation. Omdat dan het UWV al de gegevens, alle data helemaal versleuteld aan kan leveren.
Exact.
En dan, het klinkt natuurlijk wel een beetje ingewikkeld, dan laat de SVB laat een paar berekeningen los daarop. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe werkt dat dan technisch?
Dus wat er eigenlijk gebeurt inderdaad, zoals je zegt, de UWV die versleutelt die data. Dus dat is best wel veel data. De UWV versleutelt die data en stuurt de versleutelde data naar de SVB. De SVB die kan daar eigenlijk niks mee. Die kan daar geen relevante informatie uithalen.
Niet herleidbaar. Het
is niet herleidbaar, maar die kan wel berekeningen daarmee gaan doen. Dus dat is enigszins tegenintuïtief, maar die cryptografische protocollen hebben nou eenmaal die eigenschap dat je daar berekeningen mee kan doen. Dus je kan bijvoorbeeld twee vercijferde stukjes data kan je bij elkaar optellen.
Mm-hmm.
Nou, dat is een stap die ook gebruikt wordt, want wat er namelijk gebeurd is, we hebben bijvoorbeeld de inkomens van individuen, die zijn versleuteld. En dan willen we vervolgens uitrekenen wat zijn nou de inkomens per huishouden. Nou, dat betekent dat we verschillende inkomens bij elkaar op moeten tellen. Nou, dat kunnen we allemaal op die versleutelde data doen. En vervolgens worden die analyses gedaan en wordt er gezamenlijk met het UWV dus een check gedaan van naar welke van die versleutelde gegevens komt boven of onder die armoedegrens uit, onder die threshold. En alleen die gegevens die worden onthuld.
Ja, en dan krijgt dus eigenlijk de SVB meteen de namen, hè, om wie het gaat, en die kunnen ze dan benaderen met een brief of zoiets.
Exact, dat is het idee.
Dat is een duidelijk voorbeeld van wat twee partijen kunnen doen met versleutelde data. Multiparty computation is dus een manier om data zo te delen dat andere bedrijven alleen de versleutelde gegevens krijgen die ze nodig hebben voor hun eigen toepassing, zonder de hele dataset in te kunnen zien. En dat kan handig zijn voor heel veel partijen. Dat denkt in elk geval Roderick Rodenburg, CEO en medeoprichter van Roseman Labs, een bedrijf dat multiparty computation aanbiedt.
Neem bijvoorbeeld drie ziekenhuizen. Die willen onderling een analyse doen wie de meest effectieve behandelmethode heeft. Nou ja, voor een bepaald type kanker bijvoorbeeld. Normaal gesproken zouden ze al hun data naar één centraal punt sturen.
Ja.
En daar ga je analyses doen, dingen uitrekenen. Met multiparty computation houdt iedereen zijn brondata onder eigen controle. En reken je over het internet op versleutelde data diezelfde analyse uit.
Okay.
Maar niemand deelt zijn data met een ander.
Nee, dus ik wou zeggen, dus als ik een ziekenhuis ben en jij ook, dan kan jij dus niet zien welke patiëntgegevens ik allemaal deel. Jij krijgt alleen van mij een hele reeks nulletjes en eentjes.
Zelfs dat niet, zelfs dat zie ik niet. Maar over het internet itereren noemen we dat dan zo mooi. Maar je doet een berekening in kleine stapjes door heen en weer te communiceren tussen die verschillende databronnen.
Ja, en daar zitten dus zware wiskundige formules onder, kan ik me voorstellen. Dat hoeven we allemaal niet te snappen hier.
Nee.
Maar de basis is dus wel dat al mijn geheime data toch bij jou terecht kunnen komen, waar jij iets mee kan, waar je analyses op kan loslaten, zonder dat je weet wat mijn data nou allemaal zijn en om wie het gaat.
Klopt. Ja, je hebt eigenlijk twee unieke eigenschappen van de techniek. Het ene is dat je kunt rekenen op versleutelde data. Dus je hoeft data niet meer te ontsleutelen, waardoor je erin kunt kijken. Dus dat geeft eigenlijk hele sterke security of veiligheidseigenschappen.
Ja.
Maar de privacy komt eigenlijk vanuit een andere eigenschap. En dat is een eigenschap dat jij als eigenaar van de data altijd in controle blijft wat er met die data gebeurt. Dus als ik iets uit wil rekenen, dan geef jij toestemming voor die bepaalde berekening.
Ja.
Dus in tegenstelling tot data delen, dan stuur ik mijn data op. En dan moet ik jou vertrouwen dat je niet toevallig ook nog iets anders gaat uitrekenen met die data.
Of ze verder verspreidt.
Dat is helemaal,
En dat is allemaal hiermee dus secured.
Ja,
dat kan gewoon niet gebeuren.
Als je het goed opzet wel, inderdaad. Het blijft natuurlijk wel, wij zeggen altijd, de security is natuurlijk zo sterk als de mens in de vergelijking. Dus je kunt het goed vergelijken. Ik neem altijd het voorbeeld van de remmen van een auto of van een vrachtwagen. De remmen van een auto die werken als het hele systeem werkt. Dus dan druk je op de rempedaal, komt die auto tot stilstand. De remmen van een vrachtwagen werken precies andersom. Die vrachtwagen die kan pas gaan rijden als het remsysteem in orde is. Dan kan die luchtdruk, die kan die remmen losmaken van de wielen en komt die vrachtwagen in beweging. En zo werkt deze techniek ook. Je kunt pas iets met die data, als in alle voorwaarden voldaan is, dan kan je pas rekenen.
Zo fijn dat je dat even in autotermen doet. Dan snap ik het ook meteen helemaal. Jullie bedrijf maakt dit. Jullie maken dit soort softwarepakketten. Het zijn softwarepakketten, neem ik aan. Hè?
Klopt. Ja,
dus je kan het gewoon op een standaard computer in elk bedrijf zou je dit kunnen installeren. En dan kun je gebruik maken van multiparty computation.
Inmiddels wel. Dus we hebben er echt een standaard product van gemaakt waarmee elke data scientist die een reguliere taal, dus Python in dit geval, kan. Die kan zonder cryptografische kennis, kan hij toch rekenen op dit soort gevoelige data. Ja. Zonder al die risico's die daar normaal gesproken mee gepaard gaan.
Ja, en jullie zijn een van de weinige bedrijven die dit al aanbieden, hè?
Ja, klopt.
Hoe kan het dat dit nog zo klein is? Want encryptie, dat bestaat al heel lang.
Ja, heel lang. De encryptie zoals we die kennen, dat noemen we eigenlijk cryptografie 1.0. Daar probeer je data te beschermen tegen mensen van buiten. Dus een aanvaller of iemand die geen toegang tot het systeem mag hebben. Dit noemen we crypto 2.0. En daar bescherm je de data ook tegen mensen die in het systeem zitten. Dus bijvoorbeeld medewerkers. Je zorgt eigenlijk dat mensen pas bij de data kunnen als je zeker weet dat ze daar recht
bij mogen. Ja.
En het grote nadeel van deze techniek, tot voor kort, hè, je kunt je voorstellen dat als je over het internet een berekening doet, dat opeens de internetsnelheid de bottleneck wordt van je berekening. Nou, en daar is de afgelopen 5 jaar eigenlijk, zijn er enorme stappen gemaakt om die performance van die software te verbeteren. En wij met Roseman Labs hebben daar echt een enorme stap in gemaakt. Dus we hebben in een jaar tijd zijn we afhankelijk van type berekening 1500 tot 15.000 keer sneller geworden. Waardoor je het ook echt praktisch kunt gaan toepassen. Dus dan heb je het niet meer over kleine datasets van een paar duizend regels, maar over miljoenen regels die je kunt verwerken. Nou ja, en dan kan je dus opeens praktische use cases zoals in de zorg of in de publieke sector kun je gaan doorrekenen.
Ja, en hoe zit het met het bedrijfsleven, het MKB? Kunnen die hier ook wat mee?
Jawel, dat kan wel, maar en dat doen we eigenlijk ook. Hè? Dus bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, die gebruikt nu onze software om effectiviteit van een behandeling te onderzoeken. Mm-hmm. Maar dat zit wel in de beginfase. Hè? Dus we hebben ons eerst gericht op het makkelijk beschikbaar krijgen van de software. En nu gaan we ook het product zo bouwen dat je het, dat het heel snel en heel toegankelijk inzetbaar is.
Dat het ergens te implementeren is. Ja. Ja, want er zijn zoveel data en steeds meer bedrijven leunen daar ook echt op en willen ook misschien wel analyses doen op elkaars data. Ja. Dat ik me kan voorstellen dat dit uiteindelijk heel normaal wordt, dat het in elk bedrijf is.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Weet je, wat we merken bij het toepassen van deze techniek, kijk, de techniek klinkt heel complex en dat is hier onder de motorkap ook.
Ja.
Maar het toepassen ervan geeft een enorme vereenvoudiging. Dus zowel op juridisch vlak, omdat je je data niet meer deelt en omdat je controle houdt op je data, wordt eigenlijk het juridisch kader wordt veel eenvoudiger. Mm-hmm. Maar ook op technisch vlak. Ja, dus je kunt je voorstellen dat als je niet meer die enorme bakken met data overal hebt staan, dat het veel eenvoudiger is om de boel te beveiligen.
Ja, ja.
Dus we zien dat je veel sneller kunt gaan samenwerken op die data. En dat is waar het over gaat. Hè? Dus partijen in de zorg, die willen helemaal niet bezig zijn met het beveiligen van hun data. Die willen weten, wat moet ik doen om een behandeling beter te maken?
Ja, aan de andere kant zeg je zelf al juridisch. Dan wordt het dus makkelijker om aan juridische regels te voldoen. Maar het feit is wel dat er gewoon wetgeving is, ja. Europese en Nederlandse wetgeving, die aangeeft, je mag echt niet alles delen.
Exact.
Ook niet dus versleuteld.
Ja, gelukkig.
In hoeverre lopen jullie daar tegenaan?
Nou, dat is eigenlijk heel fijn. Want wat je niet zou willen is dat NPC een soort witwasmachine voor het gebruik van gevoelige gegevens wordt. Hè? Dus dat willen we ook niet. Je moet altijd een grondslag hebben voor een bepaalde verwerking. Maar als die grondslag er is, dan kun je eigenlijk veel beter en ook eenvoudiger invulling geven aan een paar hele abstracte begrippen, zeg maar, uit de AVG. En één daarvan is bijvoorbeeld doelbinding of dataminimalisatie.
Mm-hmm.
Ja, dus hoe zorg ik dat ik continu in controle blijf over wat er met mijn data gebeurt. En dan wordt het opeens heel complex als ik die data weggeef.
Ja, maar nu blijft hij bij de bron.
Precies.
En daarmee voldoe je al aan een bepaalde wetmatige regel.
Ja, dan kan je in ieder geval veel beter uitleggen hoe je die ingevuld hebt.
Thomas Attema van TNO heeft ook nog wat voorbeelden van bedrijven die dit kunnen toepassen.
Het probleem wat er eigenlijk gebeurt is dat er meerdere indicatoren zijn bij verschillende partijen dat iemand in betalingsproblemen komt. Bijvoorbeeld als er één factuur niet betaald wordt, is dat niet gelijk een alarmbel die afgaat. Dat kan gewoon gebeuren, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Het wil niet gelijk betekenen dat die persoon in de armoede zit of betalingsproblemen heeft. Maar als dat op heel veel verschillende plekken gebeurt, dus als er één individu is die heel veel facturen niet betaald, nou dan is het misschien wel tijd om in te grijpen voor een overheid, een gemeente. Het lastige daarin is dat die signalen die zijn verspreid over meerdere partijen.
Ja.
Maar die partijen mogen natuurlijk niet met elkaar aan elkaar uitwisselen wie er betalingsproblemen heeft. Dat zou een ontzettende inbreuk zijn op de privacy.
Ja.
Dus dat is eigenlijk al een vrij gerelateerde andere toepassing van die multiparty computation.
Want dan zou je één vergaarbak maken waar, laten we even het heel plat zeggen, probleemgevallen in zitten. Waar bedrijven hun berekeningen op los kunnen laten om te kijken of dat bij hun dan ook het geval is? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat zou kunnen. En die vergaarbak nog steeds, het is heel erg belangrijk dat alles wat daarin zit, dat het versleuteld is.
Ja.
Dus dat je niet...
Je kan het echt niet zien wie
het is. Je kan niet zien wie erin zit. Het enige wat eruit komt is dat er een alarmbel afgaat als er bijvoorbeeld 5 facturen niet betaald zijn.
Ja.
Dat zou een voorbeeld zijn van wat je uit zo'n vergaarbak kan halen.
Ja.
Maar voor de rest is alles wat daarin zit, is versleuteld.
Ik vroeg me af, is het echt niet te kraken?
Dat is een hele goede vraag. Dus ik op dit moment nee. Dus het hangt er vanaf welk cryptografisch protocol je gebruikt. Er zijn multiparty computation oplossingen, die noemen we informatietheoretisch veilig. Die kunnen we gewoon bewijzen dat die niet te kraken zijn. Dus als je die op de juiste manier inzet, dan kan geen enkele supercomputer, ook geen kwantumcomputer in de toekomst kan die gegevens kraken.
Mm-hmm.
Dus dat is een hele sterke vorm.
Maar ik hoor een maar bij jou.
Nou, er zijn ook andere protocollen die gebaseerd zijn op eigenlijk bepaalde wiskundige aannames. En dat geldt ook voor heel veel cryptografie die we nu gebruiken. Dus bijvoorbeeld als je een WhatsApp-bericht verstuurt. We weten nu dat dat versleuteld is. Maar die versleuteling die is gebaseerd op de moeilijkheid van bepaalde wiskundige problemen.
Ja, die kun je dus oplossen.
Als je zeg maar honderden jaren aan rekenkracht hebt, dan kan je die inderdaad oplossen.
Ja.
Dus dat is dat is eigenlijk niet realistisch, dat je die versleuteling kan kraken.
Toch gebeurt het wel, hè? Ook als we kijken naar de recent alle criminele telefoons die in het criminele circuit werden gebruikt. Dat was een zware encryptie die daarop lag. Die is gebroken.
Ja, wat er daar eigenlijk gebeurd is dat niet dat wiskundige probleem waar ik het over had, dat is niet gebroken. Dus het cryptografisch protocol wat daar gebruikt is nog steeds veilig.
Ja,
alleen,
maar het is ontcijferd.
Het is ontcijferd en de reden dat het ontcijferd is dat het op de verkeerde manier is toegepast. Dus wat je eigenlijk hebt, in de cryptografie heb je bijvoorbeeld sleutels. Je hebt sleutels die je gebruikt om te vercijferen. Je hebt sleutels die je gebruikt om te ontcijferen. Nou, en zeker die laatste, die sleutels die je nodig hebt om te ontcijferen, die moet je natuurlijk op een hele veilige, goede manier opslaan.
Ja.
En als je dat niet doet, dus als je die ergens op het internet zet bijvoorbeeld, ja, dan kan je nog wel zo'n sterke cryptografie gebruiken, maar dan is het geheel onveilig.
En dat was daar gebeurd bij die criminele telefoons.
Dat is in dat soort voorbeelden waar dat gebroken wordt, wordt er eigenlijk op een verkeerde manier wordt die cryptografie ingezet. Het protocol zelf is nog steeds veilig.
Multiparty computation lijkt dus een relatief simpele oplossing voor het privacyprobleem. Maar er zitten juridisch toch nog wel een aantal haken en ogen aan. Dat vertelt Mariette Lokin. Zij is juridisch adviseur bij Hooghiemstra en Partners en specialist op het vlak van recht en IT.
Wat heel belangrijk is, is dat voordat je begint überhaupt met het verwerken van gegevens, dus altijd of het nou extreem versleuteld is of niet, gevoelig is of niet, eerst moet je weten als persoonsgegevens zijn, heb ik überhaupt een grondslag om dat te doen? Dus mag het van de AVG, om het maar even plat te zeggen.
Ja, en stel het antwoord
is
nee. En
die heeft een aantal criteria. Je moet een toestemming hebben van de betrokkenen, dus van degene van wie die gegevens zijn. Het moet zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Er moet een wettelijke plicht zijn of een publieke taak voor overheidsorganisaties.
Ja.
Wettelijk geregelde taak. Dus daar moet je eerst al naar op zoek. Hè? Als ik hier de gegevensbakken heb bij de verschillende bronnen,
mm-hmm.
is er dan zo'n grondslag om ze te verwerken en ook om ze uiteindelijk toch te delen.
Dus stel het antwoord daarop is nee, mag je dan ook die hele multiparty computation mag je dan niet inzetten?
Nee, dan is het gewoon no-go.
Okay.
Je zou hier een leuk beslisboompje van kunnen maken. Heb ik een titel? Nee, einde oefening.
ja, precies. Dan mag je door naar stap 2.
Wat voor type gegevens gaat het dan? En wat voor soort beveiliging wil ik er dan bij hebben? Want dan kom je dus in de vraag van, hey, hoe gevoelig zijn die gegevens? De AVG eist ook dat je privacy by design doet. Dus eigenlijk al in de manier waarop je het gaat inrichten, die verwerking meeneemt, hoe je de bescherming voor degene van wie die gegevens, over wie die gegevens gaan, regelt. En dan ga je dus kijken van, nou, kan ik met een eenvoudige beveiliging tool, een beetje gewoon losse versleuteling, kan ik de gegevens wel bij elkaar gaan brengen, omdat ze hier niet zo gevoelig zijn dat we ze echt apart moeten houden? Of kom ik op het hogere niveau uit en ga ik zeggen, nee, hier wil ik wel echt een state-of-the-art technologie gaan toepassen om te zorgen dat er ook dat die gegevens daadwerkelijk veilig zijn.
Ja, precies. En daarvoor is dus multiparty computation mogelijk. Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe het wordt ingezet. Maar goed, dan nog steeds zijn er risico's. Hè? Waar kan het bijvoorbeeld verkeerd lopen juridisch gezien bij het toepassen van de multiparty computation?
Nou, als gegevens bij elkaar worden gebracht die eigenlijk niet gedeeld mogen worden. Hè, want het kan zijn dat organisaties ieder een bakje hebben wat ze wel voor hun taken mogen gebruiken, maar waarvan niet duidelijk is of het wel gedeeld mag worden. Want daar moet ook een grondslag voor zijn, hè, om het met elkaar te kunnen uitwisselen. Dus daar kan het misgaan. Dus het vergt wel een hele goede analyse van wat heeft iedere partij en mogen ze het van elkaar ook hebben. Hoewel je zou denken van ja, het komt niet bij elkaar, dus ze hebben het niet. Maar het wordt toch uiteindelijk gedeeld.
En dat mag
virtueel
dan niet.
Gedeeld.
Ja, volgens
dus dat,
de wet.
Dat is belangrijk. Mm-hmm. En wat ook heel belangrijk is, is dat er een goede analyse wordt gedaan op wat is precies de betekenis van gegevens in de context waarin ze verzameld zijn. Dat klinkt misschien wel inderdaad heel juridisch. Maar als je bijvoorbeeld gegevens hebt uit, toch dan maar even noemen, uit de hoek van de belastingwetgeving en gegevens uit de hoek van de pensioenwetgeving, dan zijn dat misschien wel op het oog dezelfde soort inkomensgegevens, hè, om dat maar even te noemen, hetzelfde soort bedragen.
Ja.
Maar die inkomensbegrippen die kunnen best wel verschillen in het ene wetgevingsdomein en in het andere wetgevingsdomein. Dus wat eronder verstaan wordt, wat er wel en niet onder valt.
Ja.
En je kunt dus niet per definitie, als je bakjes met bedragen hebt, die bij elkaar, of nou, die ga je hier niet doen, maar daarop versleuteld gaan rekenen, terwijl er eigenlijk een betekenisverschil in zit.
Ja, dan krijg je wel een uitkomst.
Dan
maar die
krijg je
uitkomst,
wel een uitkomst
is dan,
maar dan
multi-interpretabel.
Ben je misschien wel letterlijk de appels en de peren aan het optellen. En dat is ook niet de bedoeling, want dan is je uitkomst nog steeds niet goed.
Nee, maar hoe ondervang dus analyse je het risico dan? Want dit lijkt me een heel serieus risico.
Nou ja, ik vind dat dus echt heel erg interessant. Want dat is een van de andere dingen die ik gedaan heb als het gaat om wetgeving in ICT. Om die analyse te maken, van dus de wetgeving echt uit elkaar te rafelen waar die samenstelling van die gegevens in staat. En ze kijken van oké, hebben we hier nou dezelfde componenten of niet? Dus het bedrag wat in de database zit, hè, van de verschillende partijen, van de verschillende bronnen, is dat dan ook hetzelfde of niet? En ik denk dat we wat dat betreft ook gewoon nog heel veel juristen nodig hebben die dit soort dingen leuk en interessant moeten vinden en zich daarin willen verdiepen, omdat die hebben we echt nodig. Ook als je de meest geavanceerde technologie hebt, die heb je echt nodig, zeker bij in de overheidsdomein, om eerst te bepalen waar hebben we het over en wat, hè, als we dat weten, wat kunnen en wat mogen we er dan allemaal mee.
Ja, dus in die zin is het voor jou bijvoorbeeld, zeg jij, het is heel belangrijk dat er altijd juridisch wordt getoetst vooraf, zeker bij overheidsinstanties, voordat je dit multiparty computation gaat toepassen.
Ja, en niet alleen op, weet je wel, mag het? Maar ook heel erg op,
heeft het
waar
zin?
Hebben we het hier over? Heeft het zin? Waar hebben we het hier over? En wat zijn de? Ik ben altijd erg van denken vanuit de mogelijkheden. En als je die analyse vooraf goed doet, dan kun je ook veel meer vanuit de mogelijkheden denken dan als je achteraf zegt van, oh joh, dit had eigenlijk niet gemogen.
Nee, precies. Hey, en een heel ander risico wellicht is het voor de toezichthouders niet veel moeilijker om nou te gaan checken van wat wordt er nou precies gedeeld? Kun je dat heel makkelijk inzichtelijk maken met deze technologie? Of wordt er eigenlijk heel veel verborgen, juist omdat het allemaal versleuteld wordt?
Nou, als een toezichthouder zou komen en zeggen van ja, ik wil wel even weten wat jullie allemaal aan het doen zijn, dan moet de partijen in kwestie moeten natuurlijk nog steeds wel kunnen laten zien welke gegevensbronnen zij gebruikt hebben, beschikbaar gesteld hebben.
Ja.
En dus ook de verantwoording daarbij dat kan. En dat gedeeld mocht worden.
Ja.
En dat voor een toezichthouder, die mag daar wel naar kijken.
Maar kan je daar niet heel erg mee zoemelen? Bijvoorbeeld, je laat één A4'tje zien met een aantal data die je deelt. Wat volgens de juridische zaken allemaal mag. Maar je zegt niet bij dat je ook een ander datasetje hebt gedeeld.
Ja, kijk,
hoe is dat te checken?
Wat dat betreft is er natuurlijk 100% zekerheid niet te geven. He, dat als mensen vals spelen, dan is daar... Dat was ook de gedachte toen bij dat GGD-datalek. En dat werd eigenlijk een beetje een flauwe opmerking gevonden... ook van de bewindslieden die daarmee te maken hadden. Maar ik denk dat er zit wel een kern van waarheid in. En ik ga er wel van uit dat, dat als er toezicht gehouden wordt... Dat moet je ook, dat ben je verplicht. Ik bedoel, je kan het misschien moeilijk detecteren, maar dat dan partijen wel eerlijk zijn in wat zij gebruikt hebben en daar ook openheid van zaken over.
Ja, nou, ik vraag het ook.
Anders start het hele systeem natuurlijk in.
Nee, precies. Maar ik vraag het ook omdat het nu dus eigenlijk alleen bij grote partijen zoals een overheid wordt toegepast. Nou, daarvan ga je ervan uit dat ze het beste met de burger voor hebben en dat je ze dus redelijk op de blauwe ogen kan geloven. Maar stel dat dit ook heel erg een technologie wordt die bijvoorbeeld bij het MKB een rol gaat spelen of bij andere bedrijven die gewoon een heel duidelijk doel hebben, dat is winst maken. Die misschien wel samen tot illegale prijsafspraken zouden kunnen komen. Ik vraag me af of je dat gewoon kan tegengaan of dat tegen te houden is.
Ja, ik denk dat het niet helemaal te voorkomen is. En als het gaat om dat soort prijsafspraken, mededinging, dat dan misschien gaat het dan al niet. In het toezicht, het gaat natuurlijk ook om de gegevens die daarvoor gebruikt zijn. Maar het gaat er ook om dat op een gegeven moment een autoriteit, consument en markt... als het gaat om de financiële wereld, de AFM, ook kan constateren van... hey, hier wordt wel op een bepaalde manier, ook uit zal ik maar zeggen, andere elementen... kan constateren van hier gebeuren dingen die niet de bedoeling zijn... en zelfs in strijd zijn met de wet. Dus daar moeten we een stokje voor steken. En op het moment dat dan ook nog blijkt dat dat gebeurt op basis van bijvoorbeeld persoonsgegevens die daardoor eigenlijk onrechtmatig verwerkt zijn of waar dingen achtergehouden zijn, komt de AP ook nog wel om het hoekje kijken.
En ook kun je je afvragen of bedrijven met deze techniek niet steeds lakser worden in het delen van gevoelige data. Onder het mom van, het is toch wel veilig. Roderick van Roseman Labs denkt van niet.
Dat risico zie ik eigenlijk niet zo. Want wat we nu juist al tegenkomen is dat je... vaak situaties heb waarvan je zegt van weet je, hier zijn eigenlijk heel makkelijk de risico's weg te halen. En de risico's zijn best wel groot. Waar het vooral heel mooi is als je use cases mogelijk kan maken die met traditionele technologie niet kunnen. Dus wat je vaak ziet is dat privacy officers nee moeten zeggen omdat ze vinden dat de risico's onvoldoende afgeschermd zijn. En dat is heel pijnlijk als het gaat om het effectiever maken van een medische behandeling bijvoorbeeld.
Ja.
Of een voorbeeld waar we onlangs aan gewerkt hebben en dat project gaat nu door, is het blootleggen van criminele netwerken die zich bezighouden met mensenhandel. Daar vergelijken we lijsten van informanten met elkaar. Iedereen snapt dat een opsporingsdienst en andere organisaties nooit hun informanten kunnen blootgeven aan wie dan ook.
Nee.
En nu heb je een techniek die in the blind die lijsten over elkaar heen kan leggen en kan zorgen dat die organisaties elkaar niet in de weg zitten als ze met elkaar samenwerken. Ja, dat is echt super gaaf.
Ja, dat zijn natuurlijk fantastische, sympathieke doelen waar niemand tegen zal zijn. Maar je kan ook nadenken over bedrijven die gewoon hun winst willen vergroten. En die daardoor toch, om het maar even in de prijsafspraken van de bouwfraude bijvoorbeeld even te gooien.
Ja.
Die gegevens met elkaar gaan vergelijken en daarmee de prijzen gaan opdrijven. Is dat iets wat totaal niet realistisch is in jou?
Ja, zeker. Ik zie dat ook. Hè. Dus ook Big Tech kijkt naar deze technologie. Maar gelukkig hebben we in Europa GDPR. Hè. Dus die grondslag, die blijft altijd vereist. Dus je bent gewoon in overtreding op het moment dat je... Maar dat geldt ook voor het doen van analyses in de clear. Als je dan toch in overtreding bent, dan is dat eenvoudiger om dat gewoon zeg maar op de ouderwetse manier te doen.
Ja, maar hoe
dan
controleer je of iemand in overtreding is? Want uiteindelijk kan een bedrijf zeggen, nee, maar kijk, wij werken heel keurig met deze multiparty computation.
Ja.
En dan vraagt een overheid, maar welke data zitten er daar dan in? Ja, ze kunnen het niet checken, want het is niet te zien wat er in die databak zit.
Nee, gelukkig kun je die data niet zien. Maar wat je juist wel heel goed kan zien, wat je ook transparant moet maken, omdat jij goedkeuring moet geven dat ik die berekening op jouw data doe, is dat alle analyses die we uitvoeren, die kun je zien, die kun je transparant maken. Dus wat je precies met die data doet, alle verwerkingen die je doet, die zijn transparant voor iedereen. Dan kun je dus ook controleren of dat eigenlijk wel mag.
Dat moet je dus ook aantonen dan aan de overheid. Kijk, dit is wat we doen.
Dat zou je kunnen doen. Als je een bewerking doet die zo gevoelig is dat eigenlijk noodzakelijk is, dan kun je dat doen. Die informatie is beschikbaar.
Ja, en heb je dan wel bijvoorbeeld cryptografen nodig binnen je bedrijf om die data te kunnen analyseren?
Nee, dat kun je zelf als data scientist kun je dat zelf doen. Dus
je moet wel een data scientist zijn, kan ik me voorstellen.
Ja, nu nog wel. Dus daar willen we ook nog heel graag een slag maken. Dat je bij wijze van spreken, als je Excel kan, dat je ermee kan werken. Maar dat is nog even...
Is dat wel waar het naartoe gaat?
Dat is wel waar het naartoe gaat, ja. Ja, want zeker bijvoorbeeld in de zorg zien we dat heel veel partijen... ja, helemaal niet zulke diepgaande data science kennis hebben. Maar het grappige is van Python dat het een taal is dat... als ik jou een scriptje zou laten zien, kun je het lezen.
Mm-hmm. Hoeveel kost het om dit door jullie nu te laten doen?
Nou, het is wel een techniek die nog steeds duurder is dan gewone data-analyses. En nu kijken we zitten echt nog wel in een vroege fase waarbij we samen met de klant kijken. Oké, wat kunnen we nu rekenen? Wat wil je precies? Hoeveel moeten wij daar nog bij betrokken zijn? En wat kunnen we dan rekenen?
Ja.
Het is nog lang niet winstgevend. Dat tijdperk moet nog aanbreken. Maar we werken toe naar een product wat ze dan zo mooi software as a service kunt afnemen. Dus dan kun je beginnen met een variant die eigenlijk heel laag geprijsd is.
Ja, abonnementsvorm.
Abonnementsvorm. En als je dan heel veel gaat rekenen, ja, dan betaal je je rekenkosten. Net zoals je dat nu in de cloud doet. Als je bij Amazon of Azure een instance afneemt, dan betaal je voor de hoeveelheid rekenkracht die je gebruikt.
Maar dat kan nu nog niet. Dus nu hebben jullie dat abonnementsmodel nog niet.
Nee, maar...
Dus nu moet je gewoon een compleet pakket aan eigenlijk afnemen.
Ja.
Stel, een aantal ziekenhuizen willen dat doen. In welke orde van grootte moet je dan denken? Gaat het dan om tonnen?
Nee, zeker niet.
10.000 euro's.
Ja. En eigenlijk nog, het begint eigenlijk bij 10.000, 20.000 euro. Daar kun je al gewoon helemaal werken met de software. Hmm. Maar die prijzen die gaan nog wel naar beneden. Het zit veel meer, denk ik ook. We kijken nu heel erg naar hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk komen naar een waardevolle uitkomst.
Multiparty computation lijkt een interessante optie voor veel instellingen en bedrijven. Is het realistisch om te denken dat deze techniek op termijn in alle bedrijven gaat worden gebruikt? Dat vraag ik aan Thomas van TNO.
Ik zou zeggen dat het steeds breder toegepast zou moeten gaan worden. Want we zien namelijk, aan de ene kant hebben we dus nu heel erg gehad over de technologieontwikkelingen. Aan de andere kant zien we namelijk ook dat in de wetgeving er steeds nadrukkelijker het belang van privacy naar voren komt.
Ja.
Bijvoorbeeld de AVG of de Europese GDPR. Dat is allemaal privacy wetgeving waarin dat belang van privacy en vertrouwelijkheid van data onderschreven wordt.
Ja.
Dus door die strengere wetgeving worden partijen ook genoodzaakt om dit soort technieken bijvoorbeeld in te gaan zetten.
Ja, maar dan nog steeds, je mag bepaalde zaken gewoon niet delen. Hè? Hoe goed het ook versleuteld of vercijferd is.
Exact.
Het mag niet. Dus exact. Daar loop je dan denk ik ook tegenaan als partij die dit wil.
Ja, exact. Dus om een voorbeeld te geven, samenwerking met de UWV en SVB, dat in eerste instantie mag dat natuurlijk ook niet. Die partijen mogen niet zomaar die inkomensgegevens van individuen uitwisselen. Dus wat daar gebeurd is daar is een ministeriële regeling uitgewerkt, waarbij het SVB dus deze taak heeft gekregen om partijen of individuen te benaderen die recht hebben op zo'n uitkering. Nou, om die taak uit te kunnen voeren, hebben ze die data nodig. Dus op die manier hebben ze eigenlijk een wettelijke taak gekregen om met die data om te gaan. En in die ministeriële regeling is ook aangegeven dat gebeurt met behulp van dit soort privacy enhancing technologieën, met MPC eigenlijk. Nou ja, die ministeriële regeling is door het AP bestudeerd en die hebben advies uitgebracht. Dus die hebben eigenlijk aangegeven van ja, als het op deze manier gebeurt, ja, dan is het goed. En dan moet je daarna nog wel kijken van ja, voldoe je nog steeds aan bepaalde richtlijningen die in de wetgeving staan, zoals data minimalisatie, proportionaliteit. En daar voldoen we eigenlijk aan. Of er is besloten dat we daaraan voldoen doordat dit soort cryptografie gebruikt wordt.
Dit was BNR Eyeopeners van deze week. Volgende week hoor je alles over het maken van echt vlees, maar dan zonder daarvoor een dier te hoeven slachten. Wordt dat de fantastische nieuwe werkelijkheid? Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Verlies jij medewerkers? Zonde van je tijd en geld. Geef nieuwe medewerkers een geweldige en productieve start met het onboardingplatform van Epicle.